Lawaai is een overbodige overlast die wij elkander aandoen. Lawaai is een aanslag op uw gemoedsrust, op mijn gemoedsrust, op de gemoedsrust van onze buurman. Lawaai is altijd een teken van slechte machines of van slechte manieren. Onze eeuw is een eeuw van veel machines en daarom van veel lawaai. Het lawaai is een bedreiging van de beschaving en de cultuur. Bewijs uw naaste en vooral uzelf den dienst van zonder lawaai door het leven te gaan.
Het is 1934. Adriaan Fokker, muzikus en natuurkundige, kondigt de oprichting aan van de Geluidsstichting, een voorloper van de Anti-Lawaai-vereniging. Adriaan is een neef van Anthony Fokker, de vliegtuigbouwer. Maar over vliegtuiglawaai klaagt Adriaan nog niet. De vliegtuigen en zeppelins van zijn tijd roepen vooral bewondering op. Nee, het is vooral het geluid in de straten van steden als Amsterdam dat hem zorgen baart. De straten van de steden klinken als een duivelse symfonie, zo schrijft een andere anti-lawaai-activist over New York. Als in de jaren 20 de publieke onrust over stadslawaai toeneemt, draait het nog niet om het aantal decibels dat wordt geproduceerd. Want de decibel is pas in 1925 als meeteenheid uitgevonden. Waar anti-lawaai-activisten zich in eerste instantie vooral druk over maken, is de chaos aan verschillende geluiden, vooral in het verkeer. In 1920 beschrijft Michiel de Jong het Amsterdamse verkeer. Auto's ruizen met schor gehoest van nijdige klaksons over de glimnatte rijweg, haastig door hun vrijgetoeterde bedding. Trams bonkeren beltinkelend over veelkleurig glinsterende rails, hobbelen traag en belachelijk door het moderne snelverkeer. Kopwippend de armelijke paardjes met hun stijve poten en hun touwrafelige staart. De blinkend gepoetste koetsjes van de Amsterdamse rijtuigmaatschappij, de taxi van de laat 19e eeuw, rijden in 1920 nog rond, het paard en al. Daarnaast bewegen zich de veel snellere benzineauto's en de elektrische tram. De tram veroorzaakt rumoer, zo schrijft een tijdgenoot. Door haar belgeluiden, door het bijslijpen der rails, door het stoten der wissels, door het piepen in de bochten, bij het remmen en aanzetten, alsmede bij het passeren van kruisingen. En dan zijn er nog de duizenden voetgangers, handkarren en fietsers. In 1921 heeft Amsterdam bijna één fiets op 8 inwoners en één auto op 300 Amsterdammers. En in 1930 heeft 1 op de 3 Amsterdammers een fiets en 1 op de 100 een auto. Het leidt tot onoverzichtelijke toestanden en de automobilisten toeteren erop los met horens en klaksons die een veel grotere variatie aan geluiden maken dan nu is toegestaan. Dat er getoeterd moet worden, hebben de chauffeurs in de jaren ervoor geleerd. In de 19e eeuw moesten rijtuigen klingelen als het gevaar bestond dat ze niet vanzelf gehoord zouden worden, wanneer het sneeuwde bijvoorbeeld. En als automobilisten bij een ongeluk betrokken zijn, is de eerste vraag van politie of rechter: hebt u wel duidelijk signaal gegeven? Niet dat het interbellum in alle opzichten lawaaiiger is dan het eind van de 19e eeuw. De introductie van asfalt, gummibanden, een verbod op luidkeels venten, beperkingen voor straatmuzikanten en regels tegen openbare dronkenschap hebben de klank van de stad veranderd en in de oren van sommigen verbeterd. Aan het eindeloze rateldonderen van rijtuigen op keien komt geleidelijk een einde. Maar de veelsoortigheid van het verkeer, de drukte op straat en het aanhoudend getoeter leiden tot nieuwe klachten. In 1925 verwoordt het tijdschrift De Groene Amsterdammer het zo. Thans worden die wegen ook geruisloos gemaakt. Alsof er wegen bestaan die wel geruis maken. Men bedoelt dat het getoeter, gekrijs, gesnauw en gerammel niet langer wordt gedempt door het lawaai der wielen. Wat rijdt heeft een vrijbrief en dienst lawaai heeft een schijn van filantropie, dat de slak te voet zich tijdig kan bergen. De klakson is een martelinstrument, zo vinden veel artsen en andere deskundigen in die tijd. Juist het onritmische en onvoorspelbare lawaai wordt gevaarlijk geacht. Dat werkt op de zenuwen van de stadsbewoner die al zoveel visuele prikkels te verwerken krijgt. En hij hoort de signaalhorens niet alleen op straat en op het water, maar ook in huis. Het nieuwe adagium is ramen open, frisse lucht. Maar met die frisse lucht komen ook de geluiden binnen. En ook binnenshuis klinkt er meer geluid, zoals van radio's en stofzuigers. In de arme buurten klinkt nog altijd de ratel die de vuil- en poepwagens aankondigt. Nog in 1937 is dit te horen. Afgemeten ratelend schrijdt de blauw gekielde vuilnisman van deur tot deur, onderbreekt even zijn roffel als hij aanbelt en gaat dan weer ratelend verder. Het knapt en kraakt tussen de huizenmuren, het weergalmt in de diepe portieken en het brengt de glimmend gelapte vensterramen in trilling. Dit geluid wordt functioneel gevonden, maar vanaf het eind van de jaren 20 tot het midden van de jaren 30 voeren allerlei instanties en autoriteiten acties tegen onnodig lawaai. De voorzitter van de Amsterdamse afdeling van de Geluidsstichting somt in 1936 een flinke lijst van onnodige bronnen van lawaai op. Venten, straatmuziek, hoornmisbruik, fabrieksirenes, locomotieffluiten, knarsen van tramrails, signalen rijdende brandweer, stempelmachine postkantoor in woonflats, elektrische transformator in woonblok, rijden van vrachtwagens met niet goed vastgeschorte lading, motorboten, burenhinder met radio en nachtelijke muziek. Maar het verkeer krijgt wat de meeste aandacht. In 1929 wordt in de Leidse straat een automatisch belsysteem ingevoerd om het verkeer sneller en regelmatiger door de straat te voeren en het Leidseplein krijgt de eerste verkeerslichten. De Amsterdamse politie richt midden jaren 30 zelfs een stiltepolitie op die, voor het eerst uitgerust met een lawaaimeter, op motorfietsen door de stad scheuren op zoek naar lawaaimakers. Heel opmerkelijk is dat de ANWB, de KNAC en de Geluidsstichting elkaar vinden in de slagzin verkeersorde bevordert stilte. Als iedereen zich op straat nu eens ordelijk gedraagt, niet meer zomaar oversteekt, maar ook niet zomaar toetert en zeker niet om iemand te waarschuwen dat de auto voor de deur staat, dan zal het allemaal goed komen. Het lijkt ook goed te komen, want met behulp van onder meer een verbod op nachtelijk toeteren en lokale acties neemt het getoeter volgens tellingen wel degelijk af. Maar het is een Pyrrhus-overwinning. De straten zijn schoongeveegd van alles wat de automobilist tot toeteren kan verleiden. Het is vrijbaan voor de auto, voor heel veel auto's.